Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Molenaar uit Lunteren. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte bestemd voor de diaconie en is bestemd voor de GZB. Dit is de najaarszendingscollecte met als doel de jonge kerk in Azië. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De dankdagcollecte van afgelopen woensdag heeft het mooie bedrag opgebracht van 1033,85 euro. Naast de heren, hartelijk dank voor uw gave. Zondag 12 november hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee M. Goudriaan uit Ede in Stervelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee E. van Rooyen uit Blijswijk voor te gaan hier in de Westerkerk. Aanstaande woensdagavond 8 november komt dominee P. Kleinbloesem presenteren over het werk in Peru. En dat op uitnodiging van de zendingscommissie en de vrouwenvereniging Modica van de hervormde gemeente al hier. Iedereen is van harte welkom in de suite achter de Grote Kerk. Aanvang 19:30. Dinsdag 28 november aanstaande zal er een ledenvergadering worden gehouden. Deze vergadering is de begroting en de verkiezing voor ambtsdragers aan de orde. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond in het bijgebouw van de Westerkerk. Aan de orde van behandeling is de profeet Ezechiël. Achter in de kerk liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheden hebben. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 110, het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zijn van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, willen we samen zingen van Psalm 24 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 24, vers 2 en 3. Willen we samen zingen. Wie klimt de berg des Heren op? En de derde vers, die zal door zeer gunst geleid. Met de kerk van alle plaatsen en alle tijden doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting hierop zingen de gemeente van Psalm 65 en daarvan het derde vers. Daar zal ons goede van uw woning. En wat er verder volgt, Psalm 65 vers 3. Naar de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken zijn of haar hart al dus, instemmen met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, waar wij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht, een gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is uw goedheid groot over ons, dat we ook vanavond weer samen mogen komen onder uw woord. En dat de klokken hebben geluid en op vele plaatsen nog het evangelie mag worden verkondigd. Heere, u gaat toch door met uw kerkvergaderend werk. En u wilt juist ook in de opening van de woorden van uw mond grote wonderen en krachten doen. Want Heere, u bent machtig zondaren te bekeren, te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wat is dat een wonder, Heere, dat u allemaal bezig bent te trekken naar u toe, te trekken uit de krochten van deze wereld, te trekken ook uit onze eigen zonde en schuld, maar ook, Heere, uit onze eigen gemaakte vroomheid. Opdat wij, Heere, bekeerd zouden worden en u op het oog zouden hebben. Ook, Heere, als er zoveel verwarring is in de wereld, zoveel chaos in de kerk, wat een wonder dat dan zo op vele plaatsen nog een kerk mag staan, en dat de deuren van uw huis elke dag, elke zondag mogen opengaan. Wilt gij dan uw dienaren zegenen? En wilt gij zelf nog werken door uw Heilige Geest? Want de kerk is toch de werkplaats van de Heilige Geest. Daar wilt u mensen brengen tot andere gedachten. Daar wilt u ze brengen tot bekering. Daar wilt u ze brengen tot geloof. Dat ze amen gaan zeggen op alles wat u zegt. En Heere, nu hebben wij van de kerk helaas vaak gemaakt een organisatie, een beweging. Maar Heere, niet dat het van u is. Maar gewoon eigenlijk om dingen te organiseren, om dingen een plaats te geven. Maar Heere, leer ons vanavond dat de gemeente Gods en ook de kerk, dat is wat des Heeren is. En daar past niets in wat wij zelf bedenken, maar alleen wat u bedenkt. En Heere, daar gaat het ook niet om dat wij mensen willen trekken. maar dat u mensen eruit roept met uw evangelie en dat u ze eruit haalt door de krachtige werking van uw geest. Wilt u zo genadig, Heere, met ons zijn en wilt u vanavond nog werken en wonderen doen? En wilt u zijn ook met degene die met ons mee verbonden zijn of de preek nog zullen horen? Heere, wilt u zelf nog werken door uw heilige geest in het midden der gemeente? En wilt u overal, Heere, uw dienaren nog aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze die hemelse schatten en die hemelse leer aan mogen prijzen in het midden der gemeente? En wilt u zo gedenken, Heere, in deze tijd ook waar zoveel neergang is en waar zoveel menselijk gedoe is, vaak ook in de kerk, breng ons daarvan af. Maar maak ons maar geestelijk. Zo, Heere, dat uw heilige geest ons aanblaast en dat ons hart vernieuwd wordt, ons denken vernieuwd wordt en dat onze stem vernieuwd wordt. Dat we een stem krijgen om te spreken en te getuigen van de grote wonderen van u. Want Heere, dat is toch een geweldig wonder dat u zo hoog woont in de hemel en dat u vanuit uw hemels heiligdom nog wilt werken en dat, Heere, alles wat van boven komt goed is. Niet alleen in het rijk der natuur als de zon schijnt en als de regen hier valt op de aarde, op uw tijd en op uw wijze, maar dat u dat dan ook geestelijk doet. En dat u mensen daarbij eigenlijk helemaal niet nodig hebt, maar Heere, u wilt ze nog gebruiken voor uw heilige dienst. En daarom vragen we van u, wilt u door hen heen blazen en wilt u geven dat zo de heerlijkheid van u, de Heere Jezus Christus, openbaar mag komen en de hemelse schatten uitgestald mogen worden op deze avond. En wilt gij daarbij de bediening van uw heilige geest niet onthouden, dat die ons in alle waarheid zou leiden en dat we zo getrokken zouden worden tot u. Gedenk ook degenen die niet kunnen komen, omdat ze door ziekte verhinderd zijn, misschien tobben met hun gezondheid. Heere, wilt u hen dan ook uw kracht in zwakheid volbrengen. En ook als we wegen moeten gaan helemaal tegen ons eigen vlees in, o, wilt u dan nog bemoedigen en bekrachtigen en uw heil en uw nabijheid doen zien, opdat we echt huizenzoek mogen krijgen van u. Ook als we oud geworden zijn en we kunnen niet meer beter worden, zoals we ook hoorden in de consistorie, dat er ook zijn in de gemeente, o Heere, maak gij ons dan maar bereid om u te ontmoeten. En wilt u dan maar zelf, Heere, ons aanraken met uw woord. En wilt u onszelf maar, Heere, bedienen vanuit uw volheid. Gedenk zo naar de rijkdom van uw genade. Gedenk je de kerkenraad, gedenk je de gemeente. En Heere, wilt u ook de pastoraal medewerker bijzonder tot een zegen stellen. En alle arbeid die hier mag gebeuren, in deze wijkgemeente, maar ook in alle andere wijkgemeenten. Heere, wat zou het groot zijn als er een eenheid mocht zijn met allen die even dierbaar geloofdeelachtig zijn. En wilt gij ook in het bijzonder gedenken, Heere, als we opgeleid worden tot dienaar des woords. Wilt gij ons maar geven dat we veel mogen vertoeven op de leerschool van uw genade. En ook als wij dan de dingen zo moeilijk zijn en de dingen zo menselijk beleefd worden, Heere, wilt gij dan maar kracht uit de hoge ons aangorden en ons komen trekken, ons komen leren, ons komen onderwijzen en dat we leerjongens mogen zijn aan uw voeten. Want Heere, zo wilt gij toch hebben dat we zullen worden knechtjes van u. Niet meer onze wil te doen, maar uw wil alleen. En dat we uw mond zouden zijn. En dat we iets zou openbaar komen ook, Heere, in de prediking van de vastheid en de genade van u, de Heere Jezus Christus. Zegen gij de arbeid der zending, zegen het evangelisatiewerk. Heere, wilt gij uw koninkrijk uitbreiden, ook op eenzaam posten in uw koninkrijk. En wilt gij zo nog doorgaan met uw kerkvergaderend werk. Want u hebt het gezegd, dat de oogst groot is, maar de arbeiders zijn weinigen. Wilt gij zo dan genadig nog komen bemoedigen en uw kracht komen schenken in de vergeving van al onze zonden en laat uw vriendelijk aangezicht zo genadig over ons lichten, uit genade om Jezus wil alleen, in de vergeving onze zonden. Amen. Gemeente, met het oog op de Heidelbergse catechismus willen we lezen uit het evangelie naar Matthäus. Nu had ik aan de koster eigenlijk maar één gedeelte opgegeven, maar ik wil er eigenlijk twee doen. De twee gedeelten die genoemd worden ook in zondag 31. Dus dan willen we eerst graag lezen Matthäus 16. Dat had ik niet vermeld, maar die wil ik toch graag lezen. 16, vers 13 tot en met 20. En vervolgens willen we graag lezen Matthäus 18, vers 15 tot 22. Daar zien we eigenlijk iets van het fundament van de kerk openbaar komen in de belijdenis van Petrus. Rotssteen, vastheid, zoals de kerk een pilaar der vastheid is. Terwijl velen Jezus verlaten hadden ook in die tijd. Matthäus 16 vanaf vers 13 tot en met vers 20. Toen nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en andere Elias, en andere Jeremia, en een van de profeten. Hij zei dan tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra, en dat betekent letterlijk de steenrots, op deze rotssteen zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen die niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij zult ook binden, zult op de aarde zal in de hemelen ook gebonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En vervolgens willen we met elkaar lezen Matthäus 18, vanaf vers 15 tot en met vers 22. En daar lezen wij Gods heilig woord al dus. En Jezus daar sprekende: maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt het de gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden zijn. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemelen ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat u hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal. Jezus zei tot hem: ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij mogen vanavond de leer van de Heidelbergse catechismus voortzetten. En we mogen daarbij het stuk van de verlossing afsluiten. En de vorige keer dat de Heidelbergse catechismus behandeld werd, daar ging het al over het heilige avondmaal. En daar werd eigenlijk al over tucht gesproken voor wie het heilige avondmaal bestemd is. Over de zogenaamde censura morum. Dat degenen die een ergelijk leven leiden, vermaand moeten worden zich van de tafel des Heren te onthouden. En dat zij eigenlijk, dat goddelozen niet mogen deelnemen aan het heilige avondmaal. Maar dat zij alleen, die in een waarachtig geloof de Heren mogen beleiden. En eigenlijk zien we in zondag 31 dat het eigenlijk wordt voortgezet. Jawel, gemeente, het stuk van de verlossing was eigenlijk een geweldig groot stuk. Daarin laat de catechismus eigenlijk ook een bijzondere les zien. Het stuk van de ellende wordt heel kort beschreven. Niet om daarmee aan te geven dat de zonde niet ernstig is. Maar zoals het is bij de ramp destijds in Hiroshima en Nagasaki, toen die atoombom viel. Toen werd in één klap eigenlijk die beide steden voor eeuwen verwoest. En was de straling ging door, zelfs nog tot deze tijd toe. En je kunt zeggen dat eigenlijk de zonde zo erg is geweest en zo'n verschrikking, dat door die ene daad van Adam en Eva heel het menselijk geslacht vergiftigd is. En daarom, zo kort wordt het behandeld, niet om eigenlijk de zonde goed te praten en om over de zonde heen te gaan, maar juist aan te wijzen in die korte zondagen hoe ernstig de zonde is. Zoals een ernstige ziekte kan toeslaan en eens een heel leven veranderen, zo is het ook met de zonde. En het is waar, gemeente, het stuk van de verlossing, waar gehandeld wordt over het werk van Christus, het werk van de Heilige Geest en alles wat hij gedaan heeft, het werk van de Hemelse Vader, dat wordt zeer uitgebreid behandeld. En wat wordt ons daarmee aangegeven? Dat de Heer nu zo geweldig veel werk aan de dag gelegd heeft om zondaren zalig te maken. Ja, hij heeft alles gedaan. En hij gaat ook door met zijn kerkvergaderend werk. En nu kunnen we zeggen dat die laatste zondag, dat is eigenlijk een toepassing op het stuk van de verlossing. Als u de catechismus heel goed leest, dan is het ook waar dat elke zondag, als je bijvoorbeeld 2 vragen hebt, dat die laatste vraag altijd een toepassing is van die zondagsafdeling. Maar je zou kunnen zeggen dat zondag 31... dat is eigenlijk de gehele toepassing op het stuk van de verlossing. Waar gaat het ten diepste om? Wel, het gaat om de prediking van dat stuk van de verlossing, van dat evangelie, van de zaligmaker. En wat heeft de kerk dan een geweldige schat ontvangen van de Here? De Here heeft gezegd toen hij over de aarde ging, het koninkrijk Gods is binnenin u. Zo laag is die afgekomen. En als nu eigenlijk een kerkdienst wordt gehouden, dan kunnen we zeggen, dan is een kerkdienst de werkplaats van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest wil het woord gebruiken om juist het woord ook in te dragen in mensenharten. Opdat de vruchten van bekering en geloof zullen ontstaan. Daarom mogen wij de kerk niet veronachtzamen. En ook niet de kerkelijke samenkomsten. Want de Heere wil zaken doen. De Heere wil eigenlijk zijn kabinet van het genadeverbond op onderscheiden wijze openzetten. Zoals u wel kent, zoals je vroeger misschien ook hier nog wel kabinetten hebt. Oude kabinetten, ladekasten. En elke lade wordt opengetrokken en daar zat van alles in. Daar was je als kind vaak benieuwd naar. Wel nu, Zo zet de Heeren als het ware het kabinet van het genadeverbond in de kerk om te laten tonen al de schatten die hij wil schenken en die hij wil toepassen aan zondige mensenkinderen. En daarom mag het gaan vanavond om die zegen, om die genade. De sleutels van het hemelrijk, daar gaat het vanavond over. Van het koninkrijk der hemel, jawel. Wat is het dan bijzonder dat als er een kerkdienst gehouden wordt, dan gaat het dus over hemelse zaken. Wonderlijk is dat, dat de catechismus zo heel precies eigenlijk de Bijbel naspreekt. En niets ingevoerd heeft wat buiten de Bijbel om is. Daarom dat hier staat, de sleutels van het koninkrijk, zoals dat naar voren komt in het Matthäusevangelie. Ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Jawel, toen Jezus over de aarde ging, toen liet hij eigenlijk iets zien van de hemelse zaken die hij meegebracht had van zijn hemelse vader. Als er bijzondere krachten gebeurden, als het evangelie gebracht werd aan arme zondaren en de hemel als het ware de aarde aanraakte. Zo geeft de Heer ook aan zijn kerk sleutels, opdat zo de deur van het koninkrijk der hemelen open zal gaan. Voor wie? Voor degenen die hun zonde belijden en die geloven. Zo staat hier. Geloven dat ze zondaren zijn, maar geloven dat er nu ook alles ligt in die borg en middelaar, in dat werk van Christus, in dat werk van de hemelse Vader en in het werk van de Heilige Geest. Daar is de Heilige Geest bezig om dat heel dichtbij te brengen. Wel, het gaat erom dat we burgers zullen worden van dat koninkrijk, of burgers zullen zijn van het koninkrijk. En daarom willen wij vanavond daar enkele dingen van behandelen, van zondag 31. En ik wil graag die zondagsafdeling lezen. Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? En dan zegt het antwoord: de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan en voor de ongelovigen toegesloten wordt. En hoe wordt het hemelrijk, zo vraagt vraag 84... door de prediking van het heilige evangelie ontsloten of toegesloten, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de belofte is van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigen en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. En dan vraag 85, als het gaat om de christelijke ban: hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo dat volgens het bevel van Christus degenen die onder een christelijke naam, onchristelijke leer en leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijke leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en van de gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Dat woord dat spreekt ons van de sleutels van het koninkrijk der hemelen. In de eerste plaats willen we het hebben over die sleutel macht. Want daar wordt over gesproken in vraag en antwoord 83. Als het gaat dat die sleutel macht is, de verkondiging van het evangelie en de christelijke band. In de tweede plaats willen we ook met elkaar spreken over de sleutelmacht van het woord. Dat wordt behandeld in vraag en antwoord 84. Wat het inhoudt, de sleutelmacht van de prediking. En in de derde plaats wat het inhoudt, de tucht van de kerk of de ban van de kerk. Wat dat eigenlijk, wat daarvan de bedoeling is. En dat staat in vraag en antwoord 85. We willen eerst wel samen zingen, gemeente, op Psalm 122. Alle versen. En u krijgt gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De Heere zegen u met uw gaven. En laat er maar veel gebed zijn voor de kerk, voor uw kerkraad en voor de ambten en voor de bediening die plaatsvindt. Onder het woord, laat er maar veel gebed zijn en laten we de zaak van het Koninkrijk Gods met liefde mogen gedenken. De Heere zegen u met uw gaven en gedenk het woord van de schrift dat de Heere de blijmoedige geven lief heeft. Psalm 122, vers 1, 2 en 3. Dat zijn toch wel geweldige grote zaken, gemeenten die hier in zondag 31 aan de orde komen. In de eerste plaats dat er gesproken wordt over het hemelrijk. De hemel, jongens en meisjes, waar is die toch? Ja, die is ver weg. De hemel zien we boven, de wolkenhemel, de sterrenhemel en daarboven het vaste firmament, de woonplaats van God. Toch onbereikbaar, we kunnen niet komen en we kunnen toch ook nooit enige toegang toe verkrijgen. Want de hemel, die behoort tot God en de aarde is de voetbank van zijn voeten. Maar nu is het zo'n geweldig wonder, gemeente, dat toen de Heer Jezus op de aarde was, dat hij vooral in het Matthäus-evangelie steeds spreekt, niet over het koninkrijk Gods, maar doorgaans over het koninkrijk der hemelen. Jawel, de evangelist Matthäus die heeft vooral oog gehad voor de grote toekomst van de hemel. En dat hij daarom ook dat nam in zijn evangelie door de inspiratie van de Heilige Geest en dat optekende uit de mond van de Heer Jezus. Woorden die de Heer Jezus gezegd heeft, die eigenlijk geen tegenstelling zijn, koninkrijk Gods of koninkrijk de hemelen. Maar wel dit, dat de hemel daardoor de aarde raakt. Vindt u dat niet geweldig groot? Dat Jezus gekomen is op de aarde. En dat hij zo eigenlijk zijn hemelse schatten naar voren heeft gebracht. En dat zo ook hemelse wonderen gebeurd zijn. Als mensen getrokken werden tot Jezus, als de zonde vergeven werd, maar als er ook iets gezien werd van de tekenen van het koninkrijk der hemelen, zieken die genezen werden, doden die werden opgewekt. Wel nu, daar gaat het u om. En nu wordt hier gesproken dat koninkrijk der hemelen, dat heeft sleutels. En die sleutels die moeten gehanteerd worden. De sleutels die ontvangen worden in de bediening van het woord. Daarover is wel geweldig veel misverstand geweest. Want wij weten wat de Rooms-Katholieke Kerk ervan heeft gemaakt. De sleutelmacht, die behoort tot Petrus, die behoort tot het pausdom. De sleutel van de wereldlijke macht en van de geestelijke macht. Dat zo gaat Rome het eigenlijk vertolken. Wat is het levensgevaarlijk, gemeente, als we deze sleutels hanteren buiten het woord om. Want dan wordt de kerk, en dat heeft Luther ervaren, een dictatuur. En dan gaat het eigenlijk om buiten Christus om. Dan wordt het een menselijk bedrijf. Dan wordt de tucht geoefend zonder de Heer Jezus Christus. Maar als hier wordt gesproken over sleutels, dan is één ding wel heel bijzonder. Waar begint eigenlijk, dat is de vraag die we elkaar kunnen stellen vanavond, waar begint nou eigenlijk de kerkelijke tucht? Want natuurlijk kunnen we zeggen, in de grote kerk, de PKN, wat is het vaak al in de oude hervormde kerk droevig gesteld geweest met de tucht. Maar waar begint de tucht? Daar wordt dan wel eens heel vaak over gesproken. Waar begint dan eigenlijk de tucht? De tucht die begint niet hiermee dat mensen onder tucht worden gezet of afgesneden worden of onder censuur worden gezet. Maar de tuchtgemeente, weet u waar die begint? Die begint in de prediking van het woord. Als het evangelie wordt verkondigd. Want dat is wat. Als u zondags opkomt onder het woord, dan ligt het eigenlijk zo dat er een verbinding moet liggen tussen elke preekstoel en de rechterstoel van Christus. En er moet ook eigenlijk een verbinding liggen, heel duidelijk, tussen elke kerkbank en de rechterstoel van Christus. En dat alles wat de dienaar zegt, dat moet volgens het woord zijn, volgens de sleutelmacht, zoals de Heer Jezus Christus die heeft toevertrouwd. Een dienaar mag niet zomaar deuren openen en die mag niet zomaar dingen zeggen, maar hem is niet meer en niet minder toevertrouwd dan dat hij de sleutels zou hanteren en de deur van het Koninkrijk der Hemelen openzetten en wijzen op het werk van Christus, maar ook die deur zou toesluiten voor allen die onboetvaardig zijn, die zich verharden onder het woord. Twee wegen dus, dat moet naar voren komen. En dat is de eerste sleutel. Dus dat betekent al heel duidelijk, gemeente, dat als u komt onder het woord, als het goed is, dan moet er iets ervaren worden, gevoeld worden van de heiligheid van God uit de hemel, dat de Heere beslag wil leggen op uw leven. En dat hij wil komen trekken met koorden van eeuwige liefde. Dat is dus eigenlijk het eerste, het begin. Wij hebben deze wereld gemaakt tot een wingewest van de Satan, omdat we ons aan de Satan hebben overgegeven. De duivel heeft de wereld gebruikt als een kraakpand. Maar wat is het nu geweldig groot dat de Heer Jezus gekomen is en dat hij wel gezegd heeft, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar mijn koninkrijk is van een geheel andere orde. Ik ben niet gekomen in de eerste plaats om een aards koninkrijk op te richten, maar wel dat die toegang tot de hemel open zou gaan. Het koninkrijk Gods is in u en binnen u. Wat betekent dat? Dat de Heer Jezus Christus door middel van het woord mensen wil onderwerpen aan dat woord, dat hij ze door vermaning, door lering, door bestraffing en vertroosting wil maken tot onderdanen van hem. Wat is dat geweldig groot dat de Heere dat gedaan heeft. En dat hij daarom als de koning der kerk rondgaat door middel van de prediking en dat hij door de kracht van de Heilige Geest mensen wil slaan in het hart, zodat zij onderdanen worden van koning Jezus en ze gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daarom ziet u, gemeente, dat die sleutelhantering, dat is een geweldig verantwoordelijk werk. Wij moeten eigenlijk, als wij de preekstoel beklimmen, sidderen vanwege de heiligheid van God, omdat het gaat om die grote dingen, het openen van de deur van het koninkrijk der hemelen en ook tegelijk het toesluiten. En wat is het dan geweldig bijzonder dat de Heer Jezus Christus dat toevertrouwd heeft aan sterfelijke mensen om dat evangelie te brengen aan de huizen, om dat evangelie te brengen ook op zondag in de kerk. Elke hantering van de sleutel in de bediening van het woord en het verlengen daarvan, van de hantering van de christelijke band buiten Christus om, verwordt tot een duivelse dictatuur. Dat hebben we kunnen zien in de tijd van de reformatie, hoeveel mensen om de band werden geslagen, wat niets te maken had met het woord. Daarom, wat moet alleen heerschappij hebben op de zondag, wat moet alleen heerschappij hebben in de kerk? Alleen maar de bediening van het woord, zoals Jezus het wil. Zoals de Heere Jezus het wil. En daarom prediking en tucht, die horen bij elkaar. En dan is er nog iets. Tucht vinden wij vaak een heel moeilijk woord. Want we leven in een tijd waar alles vrij moet zijn. Ieder moet het zelf weten. Maar het is ook waar als er eigenlijk geen orde meer is in het gezin. Geen regelmaat, geen reinheid en geen rust. Dan verwordt het allemaal tot een gebroken samenleving. Een gebroken gezin. Gebroken huwelijken. En datzelfde zeggen we ook in de kerk. Daar moet regelmaat zijn. Daar moet reinheid zijn. Daar moet rust zijn. Maar nu zeggen misschien de jongens en meisjes, ja, maar dat woord tucht, dat vinden we eigenlijk wel een heel naar woord. Dat moet je niet te gauw zeggen. Dat moet je niet te gauw zeggen. Als hier gesproken wordt over de christelijke band, over de tucht. Want weet je wat nou eigenlijk het woord tucht letterlijk betekent? Tucht betekent er dit: niet dat je mensen van je vandaan slaat, Maar tucht hangt samen met het woordje wat we in het Duits kennen van opvoeding. Trekken. Tucht en trekken, dat is eigenlijk eenzelfde stam. En wat wordt dan eigenlijk de bediening van het woord een geweldig belangrijk iets? Want dan gaat het erom dat de Heere komt trekken met koorden van eeuwige liefde om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat hij wil halen uit de krochten van deze wereld door middel van de prediking, opdat zij zich voor hem zouden buigen. En opdat hij zijn hand zou toeroepen, tot bekering zou brengen en tot geloof zou brengen. En daarom die eerste vorm van tucht, die eerste vorm van tucht is de prediking. Op de zondagse kerkdienst, dat is niet een dienst waar mensen vermaakt worden, geamuseerd worden, en dat het vooral een gezellige kerk is, en vooral niet te moeilijk, maar vooral gemakkelijk, en dat mensen zich fijn voelen. Dat is geweldig in onze tijd, vooral kindvriendelijk. Maar gemeente, het is veel dieper en veel ernstiger. Want wat zei de Heere ook alweer tegen de profeet Ezechiël? En wat heeft Ezechiël gezegd tot de herders van Israël? Dat het bloed van de hand van de priesters en van de profeten geëist zal worden. Wat betekent dat? Wel, dat betekent heel duidelijk dat we geroepen zijn om te wijzen op de weg van de Heere alleen. Twee wegen. De weg van het leven en de weg van de dood. Dat de deur van het koninkrijk der hemelen wordt opengezet voor hen die zich bekeren, die zich verootmoedigen voor de hoge en heilige God en aan zijn voeten komen, dat er voor hen genade is en zaligheid. Maar zij die zich verharden en die zich niet willen bekeren, voor die wordt de deur van het koninkrijk der hemelen dichtgeslagen. Dat er geen genade meer overschiet. Want als wij het bloed van Jezus Christus onrein geacht zullen hebben, dan zal er geen slachtoffer meer overblijven. Zo staat er in de Hebreeënbrief: wie het bloed van Gods Zoon onrein geacht heeft, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En daarom is het waar wat Calvijn gezegd heeft: als de bediening van het woord plaatsvindt, dan vindt de bediening der verzoening plaats. Dat de Heere spreekt vanaf het verzoendeksel. En Calvijn die heeft ook dit gezegd: als het evangelie van Gods genade verkondigd wordt, dan drupt het bloed van de Heere Jezus Christus op de gemeente. En gemeente, dan is het een grote vraag wat u doet met dat kostbaar bloed. Als we dat bloed verachten, dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Een geweldige, ernstige zaak. En dan komt het ook maar op één ding aan, dat we onderdaan zijn van koning Jezus. En dat betekent ook dit, en daarom staat eigenlijk dat hoofdstuk van zondag 31 zo ver van ons: wij mogen niet maar doen wat we zelf willen. Maar we moeten gaan in de weg van het woord. En dat we leven volgens de regel van het heilige evangelie. Want buiten die regel komen we om. En dat betekent ook niet dat er voor een kerk is, dat een kerk dit is, dat je zegt: nou, die mag het zo doen, die denkt wat lichter en die denkt wat zwaarder. Dus het komt er allemaal niet op aan. Nee, het gaat erom dat op het scherp van de snede, dat we ons spiegelen in de wet van God. En dat we zo ontdekt worden aan onze zonden. En dat we zo de toevlucht gaan nemen tot de Heere Jezus Christus. Iemand heeft dus gezegd: de spiegel van de wet die is omkranst door de gouden lijst van het werk van Christus. En dat betekent dit: als u zondags naar de kerk komt, dan ziet u in die spiegel dat u voor de Heere niet kunt bestaan En hoe bent u daaronder? Vlucht u dan weg? Of gaat u het eerlijk belijden voor Gods aangezicht? Ik ben een zondaar en ik heb die verzoening nodig. Maar hoe erg is het dan, gemeente, als we dat bloed, nadat we hem beleden hebben, veracht zullen hebben en in uitbrekende zonde zouden leven, dat we de gemeente Gods ten schande zouden maken. En daarvoor is dat tweede middel nodig, de toepassing van het woord, de uitsluiting van de christelijke gemeente, als ons blijven verharden in dat evangelie, als we openbare zonden gedaan zullen hebben. Dat zijn dus de twee punten. En nu gaat het in de tweede plaats vooral ook over dat woord van de kerk. Want hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? En dan staat er, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en in ieder verkondigd en open betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Gemeente, wat is dat een bijzondere prediking? Wat betekent dat dus? Dat als u onder het woord komt, dan is het in de eerste plaats heel duidelijk dat hij begint te openen. Het openen van het woord. Het openen van de deur. Hij opent waar niemand sluit. Zo staat het ook in het boek Openbaring. En hij sluit waar niemand opent. Maar het begint, en daar spreekt de catechismus heel duidelijk de Bijbel helemaal na. Het gaat om de opening. Gemeente, dat is wat dat wij komen onder de prediking van het woord. En dat de Heere laat zien het kabinet van het genadeverbond. En dat die deuren worden opengezet. Hier is genade in het bloed van de Heere Jezus Christus. Genade voor de grootste der zondaren. Dat heeft de Heere eigenlijk al gedaan in het paradijs. Want toen de mens gevallen is, Adam en Eva, in het paradijs, toen had de Heere de deur van de hemel voor eeuwig kunnen toesluiten en de deur van het koninkrijk van God. Jawel, toen is Adam en Eva zijn wel uit het paradijs verdreven, uit de hof van Eden. Maar toen heeft hij een evangelie verkondigd. Het eerste evangelie. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Als de Satan daarbij betrokken werd, de slang, die zal vernietigd worden. De vesten van de Heer Jezus zullen vernietigd worden. Maar toen werd eigenlijk verkondigd, opening. En dat terwijl Adam en Eva verdiend hadden, dat de wereld in één keer veranderd was in een hel. Gemeente, wat is dan de prediking van het evangelie tegelijk ernstig, maar wat is die ook ruim voor zondaren? En onze catechismus die wil eigenlijk heel duidelijk de Bijbel in dat opzicht ook naspreken. Ze begint niet met toesluiten, maar ze begint met ontsluiten, openen. En hoeveel keren is het woord van God al open gegaan? Hoeveel keren heb je al een prediking gehoord? En hoeveel keren heb je de Bijbel gelezen? Gemeente, dat zal wat zijn, dat wij elke dag de Bijbel gelezen hebben en elke zondag het woord gehoord hebben en dat op elke bladzij staat, er is genade als je zonde mag belijden voor Gods aangezicht. Kom toch tot mij met uw verloren leven. Hebben we dat leren zien? Want kijk, wat zijn wij eigenlijk voor mensen? Wij willen eigenlijk de Heere van onrechtmatige dingen beschuldigen en wij doen net alsof de Heere het niet wil geven, dat hij toesluit, dat hij begint met toesluiten. Maar nee, hij begint daar waar geen weg is, bij een mens die gesloten is voor God, daar begint hij met te openen. Een weg openen waar geen weg is. Een deur openen waar geen deur is. Zodat het koninkrijk der hemelen niet een gesloten bastion. Maar hier staat de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, te nodigen. Voor wie? Wel voor de kleine. En pastoraal zo geweldig diep. Want is het u opgevallen hoe eigenlijk in het Matthäus-evangelie juist om die opening van het evangelie naar voren komt? Wat is dan opvallend? Hoe begint de Heer in het niets? Want waar begint de prediking van het evangelie? In de zaligsprekingen. En wie wordt er zalig gesproken? Ja, zegt u, Gods kinderen. Mensen die misschien wil ontvangen hebben. Oh nee. Mensen die niks hebben. Die hun failliet moeten tekenen. Hun faillissement. Hun ondergang moeten tekenen. Ellendigen. Armen. Want hoort u maar hoe het staat in de zaligsprekingen. Als de woorden van het koninkrijk der hemelen opengaan, zalig zijn de armen van geest. Ellendigen, als het geweten mij aanklaagt, als ik niets heb, zelfs degene die niets beseffen, tot die komt de Heer al met zijn genade, die dingen niet eens kunnen overdenken. Treurenden, en waar hongert u naar? Waar is het u om te doen? Is het u vanavond, is het jou om de Here te doen? O, wat is het dan groot dat er staat. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. En zalig zijn zij die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Dat is het kabinet van het genadeverbond. In het voorgaande is heel de geloofsbelijdenis behandeld. De 12 artikelen. En laten we dat maar noemen, gemeente, zoals het hier staat. De beloften van het evangelie. Samengevat in die belijdenis. En gemeente, wat is die belijdenis? Wat zijn die beloften? Wijlen dominee G. Boer, die heeft eens gezegd. Als de Heere de 12 artikelen geeft, dan geeft de Heere 12 touwen uit de hemel in alle eerbied gesproken, waar hij al zijn genadeschatten aanhangt. Hebben daar wel eens over nagedacht, gemeente? Elk artikel een belofte. Elk artikel een genadeschat. Heel het werk van de Heer Jezus Christus, een genadeschat. Ik heb het wel eens gehad, gemeente, dat ik iemand bezocht, een kind van de Heer, die in geweldige diepte leefde, vanwege de kerk, aangevochten was. En niet meer wist welke kant het op moest. In de tijd van 2004. En toen ging ze spreken, ze was al heel oud, over Christus, niet meer over de kerk, maar over Christus. O, dat die borg zo diep heeft gebogen in Gethsemane. En dat hij bloed getranspireerd heeft. En dat hij overgeleverd werd. En dat hij in het kruis genageld werd. Dat het niet dieper kon. En dat zo de deur van het koninkrijk der hemelen voor mij werd opengezet. Bij alles wat er in de kerk is. Ja, gemeente, dat is de kerk. Niet het instituut. Tuurlijk hebben we wel organisatie nodig. Maar als het organisatie wordt, en als we daarbij gaan leven, al gemeente, dan wordt het koud en kil en hard. Maar dat is de kerk, waar een ziel verlegen is om de Here. En waar de Here komt met zijn heerlijk en krachtig aanbod van genade. Je zou eigenlijk deze zondag in twee of drieën kunnen knippen, maar we doen het wat kort. Dat hier staat, en let u eens goed op, aan allen en een ieder. In de Latijnse tekst staat afzonderlijk. Kijk, het evangelie is maar niet zo algemeen dat we zeggen, oh ja, het is voor iedereen en wordt niet verder gekeken, niet wie de mens is, nee. Natuurlijk is de verkondiging algemeen, maar de toepassing is particulier. Zo zei Rijl het een keer. En dat zie je hier ook in de catechismus terug. Allen en een ieder apart. Gemeente, hoe staat u nou tegenover dat kabinet? En tegenover dat genadeverbod? Hebt u deur geopend gezien? Terwijl bij u alles gesloten was. En dat hij machtig is uw hart te openen. Uw ogen te openen. En dat hij zo alles doet vanuit zichzelf. Zo groot. En dan staat hier dat het ieder verkondigd wordt. Dat is het werk van Heroud. Wij bidden u als gezanten van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, alsof Christus door ons bad. En hoe vast is dat evangelie? O gemeente, u maakt vele afspraken. Maar er is geen vaster bewijs en geen vaster woord dan het woord van God. En de catechisme die slooft zich uit om dat juist naar voren te brengen. Dat verkondigd en openlijk betuigd wordt. Wat betekent dat? Dat de Heere vanavond een eed aflegt op uw leven. Ik heb geen lust in uw dood, maar ik heb lust in uw bekering en uw zaligheid. Zo waarachtig als de Heere leeft. Hij legt er een eed op af. Hij kan alles, maar liegen kan hij niet. En een arm zondaar die om genade verlegen is, die vastgelopen is, die zal hij niet laten staan. Maar weet je wat vreselijk zal zijn? Als u dit evangelie niet geloofd hebt. Want dan bent u verloren. Want die in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die krijgt het niet, maar die heeft het al. Dat staat hier ook. Maar die in hem niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Gemeente, dan komen we nooit vrij uit de kerk. Het gaat altijd om twee wegen. Zo ontzaglijk is die werkelijkheid. En als we ons verharden, gemeente, dan blijft het oordeel van God over. En de Heere zegt dat op een eerlijke wijze. Maar let er wel op, hij begint met openen. En waar gaat het om? Wat is geloof? Jawel, dat is maar niet een algemeen geloof, want de duivelen geloven ook en ze sidderen. Ze weten dat ze gestraft worden. Maar er is een geloof dat zo loos is om zijn beukendootje, maar geloven, dat betekent dit. Amen zeggen op. Amen erop zeggen dat ik een zonder ben. En amen erop zeggen dat er bij God genade is. Dat is de weg. Dan kom ik als een zonder, armoede en naakt, tot de God die zalig maakt. Maar dan is het ook waar. Wie zich verhardt onder het evangelie en zich niet van harte bekeert, dan wordt verkondigd en betuigd dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zodra hij zich niet van zijn zonde bekeert. Ernstig, vindt u niet? En dat is de tucht die uitgevoerd wordt in de kerk. En nou nog, als het gaat, we komen eigenlijk wat tijd te kort voor die vraag, maar een paar strepen, vraag en antwoord 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten? En dan staat volgens het bevel van Christus dat degene die onchristelijk leven leiden, voor hen wordt het toegesloten, de deur naar het Koninkrijk Gods. En hoe moeten we dat zien? Gemeente, iemand heeft eens gezegd, waar begint ook de tucht in de gemeente? Onderling. Hoe moeten we de kerk zien? Wel, de kerk moeten we zien als een gezin. Gemeente. En wat betekent dat? De bekende Cyprianus die heeft gezegd, en Augustinus heeft het nagesproken, en ook Calvijn, wie de kerk niet heeft tot een moeder, die kan God niet hebben tot een vader. De kerk is dus een moeder, een zondige moeder. Als er dingen gebeurd zijn en gebeuren die niet naar het woord zijn. Maar de Heere wil, gemeente, dat wij in dat gezin en daarom dat onze plaats zo blijft ook in de kerk. Al heeft de moeder gezondigd, wat moeten dan de kinderen doen? Die moeten altijd maar wijzen, dit zegt vader. En daar moeten wij bij leven. En als het nou gaat om een ergelijk leven, een zondig leven, waar begint dat de tucht? Begint die bij de kerkenraad? Nee, die begint niet met de kerkenraad, maar die begint in de gemeente. Want als u dan ziet dat iemand verkeerd leeft en een zonde begaat, terwijl die belijdenis heeft afgelegd en dingen doet in het geniep, dan kunt u maar niet zeggen, dat gaat mij niet aan. Want waar kunnen we dat mee vergelijken? Wel, gemeente, als u kinderen hebt, of je hebt een broer of zuster, en die gaat een verkeerde weg, en die trapt vader op het hart en moeder op het hart. Laat me met dat voorbeeld duidelijk maken. Wat doe je dan als broer of zuster? Dan ga je naar die zuster toe, of die broer, en dan zeg je, jongen, je leven moet veranderen, want dit gaat zo niet. En dan neem je hem bij de arm en dan vermaan je hem. En dan zeg je, je moet je schuld belijden voor je vader en moeder. En gemeente, zo is het ook in de gemeente Gods. Als er dingen niet goed zijn, dan moet je, dan moet je eigenlijk die broeder nemen. En dan moet je niet zeggen, ik zeg maar niks, ik laat maar zitten. Want dan gaat juist de kerk verzieken. En zou dat niet het oordeel zijn dat op onze kerk ligt organisatorisch? Dat ieder zijn eigen stijl heeft. En is die stijl wel gemeente naar het woord van God? Als het gaat om verschrikkelijke dingen, in huwelijk en gezin, de gebrokenheid in de samenleving, zuchten we eronder, buigen we eronder, maar vermanen we ook elkaar. En daarom is het belangrijk ook in een kleine gemeente dat we elkaar op het oog houden. Doen we dat? In kerkgang, in het samenkomen van de gemeente, dat we elkaar opwekken in het opgaan onder het woord, in het leren, in het vermanen, in het vertroosten, maar ook het elkaar bestraffen. Want dat hoort erbij. Want laten we eerlijk zijn, gemeente, als u 1 Korinthe 11 leest, daar waren vreselijke misstanden rond het heilige avondmaal. En die werden niet bestraft, daar werd geen tucht uitgeoefend in die gemeente. De gemeente oefende geen tucht uit. En wat zegt Paulus dan? Je kunt niet drinken de beker der duivelen en de beker van Christus. Want sommigen zijn dronken en sommigen gebruiken het avondmaal, zo gebeurde daar, op een verkeerde manier om zich uit te leven in de zonde. En wat zegt de Heer, wat zegt Paulus dan? Sommigen zijn dronken, hij zegt, maar sommigen zijn ziek. Zo staat in 1 Korinthe 11, en sommigen zijn ontslapen, sommigen slapen. Letterlijk staat er ontslapen. Dat betekent als een kerk geen tucht uitoefent, dan gaat de Heere zelf tucht uitoefenen. En daarom, er is een minachting vaak van het ambt in onze tijd. Het ambt vinden we nodig, vinden velen in de kerk nodig om wat te organiseren, Maar wat is het ambt geweldig verantwoordelijk. Want er ligt een verbinding met de rechterstoel van Christus. Dat hij zo de sleutel hanteert. Niet hard, niet koud, maar welmenend, pastoraal. En dat hij niet zijn eigen weg gaat, maar de weg gaat achter de Heer aan. Om het van de Heer alleen te verwachten. En daarom, gemeente, wat zijn die regels van goud in Matteüs 16 en 18? En dan is tucht niet een harde en koude zaak. Maar heb je wel eens met je broeder gesproken? Heb je wel eens met je vriend gesproken als hij verkeerde weg ging? Met je kind gesproken? Daar begint de tucht. Niet hard en niet koud, niet wijzen. O, die. En je hebt hem al afgeschreven. Maar dat hij op het hart gebonden wordt. En dat je zegt, en dat je hem brengt voor de troon van Gods genade. Want wat is het erg, gemeente? Als de zonde de wortels van de kerk aantast, als het gaat werken als een zuurdeeg. Een weinig zuur bederft het gehele deeg, doortrekt het gehele deeg. En zo kan het ook in de weg van de zonde. En daarom, de rechte tucht, die moeten we hanteren. Niet op een menselijke manier. Want er hebben wel eens tuchtmaatregelen plaatsgevonden waar je bij kunt huilen. Leertucht en levenstucht, dat zijn de twee vormen van tucht. Wat is het nodig als het gaat om de bediening van het woord, dat u belet voortdurend wat zegt de predikant? Is het naar het woord? En als het gaat om het leven, de gemeente, is het naar het woord? En dat we in de eerste plaats zijn spiegelkijkers. Wie ben ik? En dat we kijken in die spiegel die omkranst is door de gouden lijst van het werk van Christus. En dat is zo wet in de evangelie. En gemeente, dan leren we al gauw het te verliezen voor hem. Dan leren we te vallen als een Paulus. Wat wilt gij dat ik doen zal? En dat ik zo in genade en in afhankelijkheid van hem het mogen verwachten en het bij hem mag zoeken. En dan is het wel waar, er is zegen op de gemeente Gods, als we elkaar op het oog mogen hebben, elkaar mogen vermanen. Want dat is eigenlijk vraag en antwoord 85. Als je nagaat het woordje elkaar in het Nieuwe Testament, dat staat heel veel keren. Elkaar bestraffen, elkaar lief hebben. En tucht, dat betekent liefde. Opvoeding, Erziehung in het Duits. Wel nu, de opvoedingskunde van de hemelse leraar en meester, die is zo heerlijk. Die weet mensen te brengen aan de voeten. Het verbroken hart komt aan zijn voeten terecht. En onbekeerde wil hij trekken. En mensen die gevallen zijn, oh, dat we dan maar zouden zuchten. En het van hem verwachten. Daar waren wel leraren in Engeland, gemeente, als de gemeente zondigde, dat die leraren, daar zijn voorbeelden van, de vensters sluiten. Omdat iemand in zonde leefde. Gemeente, hoe gaan wij met zonde om? Zijn we wijzend? Of brengen we het in het gebed voor God? Wel, zo begint de rechte censuur amoren. En zo begint ook de rechte tucht voor Gods heilig aangezicht. En dat we dan maar zo komen in de binnenkamer en het van de Heere alleen mogen verwachten. Amen. Gemeente, willen samen danken en bidden. Heere, wij buigen ons voor uw heilig aangezicht neer in gebed. En wij mogen ons verootmoedigen voor uw hoge majesteit. Wie zijn wij, Heere? En wat hebben we van de kerk gemaakt? Zoveel schuld, zoveel zonde. Ach, wij moeten wel doen net als Sem en Javed deden. De zonde van die moeder bedekken. Maar wel eerlijk benoemen voor uw aangezicht. opdat als kinderen in de schuld komen over de zonde van de moeder. Dan mogen we ook niet weglopen van die moeder. Maar heren, dan hebben we juist ook met liefde met die moeder die vaak overspelig is om te gaan. En dat we zo de kerk mogen liefhebben. Want wie de kerk niet heeft tot een moeder, die kan God niet hebben tot een vader. Gedenk daartoe onze kerk. Heren, geeft u een eenheid met allen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. En wilt ge de kerk toch gedenken in al haar geledingen, in al haar schuld, in onze schuld. En dat we zo mogen buigen voor u de hoge en de heilige God. Heren, wilt u zo de kerk gedenken in haar geheel, ook in deze tijd van reformatie en herdenking. Gedenk hier de broeders van de kerkenraad, zegen hier de kerk op Friezenveen, in al haar geledingen, kerkbreed. Heren, wilt ge nog wonderen doen en wilt ge nog parelen hechten aan uw gezegende middelaarskroon. En wil zo de naam van u gedachtenis stichten en verheerlijken. En doe gij niet met ons en onze zonde. Heren, doe genadig verzoening over alles wat tekort was, ook in deze catechismusdienst. En wilt gij het nog toepassen aan de harten van jongeren. En dat we zouden komen aan de voeten van uw Heer Jezus Christus, die armen van geest riep, mensen ook die het niet meer wisten, die verslagen zijn van geest, de treurenden, de hongerigen, de aangevochtenen, die onder druk gingen, de zachtmoedigen, die vervolgd worden door alle dingen. Heren, dat ze het bij u mogen zoeken en dat u, o Heer Jezus Christus, zich over hen liefdevol en genadevol wil ontfermen, uit genade om Jezus wil alleen, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 34, vers 8 en 9. Psalm 34, vers 8 en 9. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.